En Heer, wij bidden u voor de kerstvieringen van Open Ark en van onszelf en van alle andere kerken. Heer, we bidden dat juist in deze tijd van het jaar, als mensen op de een of andere manier toch gevoeliger zijn om naar u te luisteren, dat uw uitnodiging uit zal gaan en dat wij ook mensen zullen uitnodigen en daar zegen op zullen zien. Zodat veel mensen uw geweldige evangelie gaan horen deze maand. Zegen daarom ook de Alpha-cursus als die voor het laatst bij elkaar gaan komen. Heer, zo is er veel om voor te bidden. En we zien uit naar de zegen op al die dingen. Want u bent goed, u bent trouw. In Jezus' naam. Amen. We lezen uit het woord van God vanmorgen het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 11, de eerste 6 verzen. En na de lezing en de verkondiging zingen we Blaas met de adem van uw geest op ons, opwekking 472. Als gezegd, met Advent kijken we vooruit naar de komst van Jezus. Als je kijkt naar alle andere feesten die er zijn, dan kun je iets vieren. Je kunt kerst vieren en Pasen en Hemelvaart en Pinksteren. Maar je kunt niet vieren dat Jezus nog voor de eerste keer zou moeten komen. Dus Advent, voor mij ligt de focus bij Advent op de terugkomst van onze Heer Jezus. En natuurlijk is het goed, en daarom vind ik het fantastisch zoals dit kindermoment in elkaar is gezet, dat we ook zien hoe dat tot stand is gekomen. En daar gaan we uiteraard ook deze weken nog aandacht aan besteden. Vandaag wil ik de focus juist leggen op die toekomstverwachting en dan heel specifiek op wie wij nou eigenlijk verwachten. Vandaar dit gedeelte uit Matteüs 11. Toen Jezus uitgesproken was en de 12 leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. En gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Dit is het woord van God. Ik ben 5 dagen in een kunstmatig coma gehouden. In principe ben ik 5 dagen klinisch dood geweest. Weet ik ook meteen dat er geen God bestaat. Ik heb geen engelen gezien, geen wit licht, geen mooi strijkorkestje, niets. Ik vind dat wel prettige kennis. Hierna is het afgelopen. Er is gewoon niets, helemaal niets. Alleen maar opluchting. Klaar met alle zorgen. Eeuwigheid is opluchting. Aldus acteur Peter Faber deze week in een interview waarin het onder andere ging over de ingrijpende hartoperatie die hij onderging. Het is niet bepaald mijn adventtekst, zullen we maar zeggen. Maar helaas, en daarom trof het me, helaas sluit het voor Peter Faber aan bij de verwachting die hij kennelijk al had. Namelijk dat er geen God is en geen eeuwigheid. Je zou kunnen zeggen, je krijgt wat je verwacht. In zijn geval, niets dus. Ik hoop en ik bid dat hij nog op tijd gaat zien wie God is. Bij Johannes de Doper is het anders. Hij verwacht iets. Het is hem zelfs toegezegd. Maar hij ziet het niet gebeuren. Johannes, neef van de Heer Jezus, die zit op dat moment in de gevangenis, omdat hij de waarheid sprak tegen een machthebber. Nou, dat kun je doorgaans beter bij machthebbers niet doen. Dat vinden ze meestal niet leuk. Koning Herodes, die had namelijk niet het recht om Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, tot vrouw te nemen. Maar dat deed hij toch. En daarbij, Johannes vertelde aan hem, aan Herodes, dat hij niet de echte koning is, maar dat er een andere koning aangekomen was. De Messias, Jezus. En dat was heel erg tegen het zere been van dit heerschap. Want hij was, als zoveel machthebbers, heel erg bang voor verlies van macht en status. Je mag hem aanzetten als je wil. Dus als je daar iets meer over wil lezen, dan staan hier de versen. En als je op dit moment thuis bent, ze staan ook straks op de website. Nou, Johannes die zit in de gevangenis, waar hij mogelijk, dat is een beetje inschatten, mogelijk iets van 1,5 jaar gezeten heeft voordat hij vermoord werd. En in de gevangenis mag hij toch nog wel wat mensen spreken en wordt hij op de hoogte gehouden van wat Jezus allemaal doet en zegt. En wat hij hoort, dat brengt hem in verwarring. En om te zien waarom dat nou zo verwarrend is voor hem, want je zou zeggen Jezus doet mooie dingen, dus waarom verward je dat nou? Om dat te zien moeten we even terug naar het begin. Terug naar het begin van het Johannes-evangelie. En naar het begin van dit evangelie van Matthäus. Maar eerst Johannes. In Johannes 1, daar vertelt Johannes de Doper zelf het volgende. Dat God tegen hem gezegd heeft. Wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt, in de gedaante van een duif, zeg ik er dan even bij, dat staat een vers daarvoor, en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien, zegt Johannes. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. Dus helemaal aan het begin van de bediening van Johannes de Doper is hij er absoluut van overtuigd. Deze Jezus waar ik een duif op heb zien neerdalen toen ik hem doopte in de rivier de Jordaan. Dat is de Zoon van God. Dat is de Messias. Geen twijfel mogelijk. En verder zegt hij op, een stukje terug zegt hij ook over Jezus tegen zijn volgelingen. Daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En in Matthäus 3, daar zegt diezelfde Johannes de Doper, en nou komen we een beetje meer op het spoor, daar vertelt hij wat Jezus allemaal zal gaan doen. Hij zegt, de bijl ligt al aan de wortel van de boom, en iedere boom die geen goede vrucht omdraagt, die wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water, zegt Johannes de Doper, ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorstvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Als ik dat heel kort samenvat. Johannes verwachtte en geloofde dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij van zonde zou bevrijden. En, heel belangrijk voor Johannes de Doper, dat Jezus het oordeel zou komen brengen. Het oordeel van God dat aangekondigd was door al die profeten in het Oude Testament. Als de Messias kwam, dan zou hij het oordeel gaan voltrekken. Hij zou de Romeinen wegjagen. Hij zou iedereen straffen die maar ongehoorzaam bleef aan Gods wetten en die maar weigerde God te erkennen. Johannes die verwachtte eigenlijk een soort Elia. Elia, oud-testamentische profeet, grote man in het koninkrijk van God. Elia die op een dag namens God afrekende met de afgodendienst van de Baal. 400 Baal-priesters werden op die dag gedood door vuur dat uit de hemel kwam. De Messias-verwachting in de dagen voor Jezus die was wat vaag. Die was niet zo vast omlijnd als wij misschien soms denken. Maar een van de dingen die men wel verwachtte was, als die Messias komt, dan gaan we Elia-achtige taferelen meemaken. Dan is het klaar. Dan is het klaar met alle ongerechtigheid. Dan komt dat vrederijk. En dan zal je eens zien, al die arrogante machthebbers die ons onderdrukt hebben. En dan zal je eens zien dat dit gaat veranderen en dat gaat veranderen. En dan... Maar Maar wat ziet Johannes gebeuren? Jezus veroorzaakt geen opstand tegen de Romeinen. Jezus, in plaats van een oordeel uit te spreken over mensen die zondigen, hoeren, tollenaars, noem ze allemaal maar op, in plaats daarvan gaat hij met ze eten. Verderop in het hoofdstuk zegt hij ook, ja, als ik met mensen eet, zeggen jullie dat ik een veelvraat ben en een drinker. Hij eet notabene met die mensen. En dat lang verwachte Messiaanse vrederijk, Johannes ziet er eigenlijk niks van. Hij ziet geen verandering in de omstandigheden. Hij ziet geen spoor van oordeel. Hij ziet Jezus hele mooie dingen doen, zeker. Maar niet wat hij verwacht had. Nou is het verleidelijk om te denken, ja, Johannes die zit in een crisis en die twijfelt eraan of Jezus de Zoon van God is. Maar dat is niet terecht. Dat is echt niet wat hier aan de hand is. Hij noemt Jezus in vers 2, hè, en Matthäus citeert hem, hij noemt Jezus in vers 2 niet voor niets de Christus, de Messias. Dat zeg je niet als je twijfelt aan of hij de Zoon van God is. Johannes de Doper twijfelt niet aan Jezus, hij begrijpt hem niet. Dat is wat er aan de hand is. Hij begrijpt hem niet. Dus de vraag die hij zijn twee leerlingen laat stellen, is een leervraag. Zoals dat gewoon was in Israël. Je leert door te vragen. En je leert door te vragen aan een leermeester, een rabbi. Johannes snapt het niet en laat vragen aan zijn leermeester. Bent u het nou die wij moesten verwachten? Of komt er toch nog een ander? Dat is zijn vraag. En hij heeft nog een vraag, daar ga ik straks iets over zeggen. Een verborgen vraag. Waarom zit ik nog in de gevangenis? Weet je, Johannes had tijd om na te denken. Ik heb er nooit in gezeten, gelukkig. Maar ik stel me zo voor, als je in zo'n situatie zit, dat je heel veel tijd hebt om na te denken. Echt heel veel. Meer dan je lief is. En dat kan ook in andere situaties. Misschien ken je dat zelf, omdat je ziek thuis bent komen te zitten, of misschien zonder werk, of weet ik veel door wat voor oorzaak. Wat kun je ongelooflijk piekeren? En wat kan het juist dan met je op de loop gaan? En wat ga je dan zomaar makkelijk twijfelen aan wie God is? Of God jou wel ziet en jou wel hoort en jou wel kent? En soms zitten de dingen ook heel erg tegen. En je bidt, maar je denkt, ja, waar is het antwoord? Ik hoor niks van God, ik weet het niet. En voor je het weet, neemt je geloof af en kom je in een soort depressie, in een geestelijke. Ik weet niet of dat bij Johannes aan de hand was. Ik weet wel dat hij ongetwijfeld heel veel na heeft gedacht. En geprobeerd heeft om dat wat hij wist, wat God hem had geopenbaard over Jezus, en dat wat hij zag, om dat op één rijtje te krijgen. Maar Jezus moet hem een handje helpen. En dat doet hij. Want Johannes die gaat met zijn onbegrip naar het goede adres. En dat vind ik een hele mooie bemoediging en aansporing voor onszelf nu. Dit is het adres om naartoe te gaan. Zoals Johannes Jezus als leermeester, Messias, Zoon van God, erkent. Door juist zijn onbegrip aan hem voor te leggen. En dat mag jij ook doen. Ga gewoon naar God met je wanhoop, met je vragen, met je onbegrip. En je zult echt niet teleurgesteld worden als je daarin volhardt. Stop niet met zoeken. Stop niet met vragen en met kloppen. Stop niet met roepen om hulp en antwoord. Nooit. God zal je antwoorden. Jezus geeft antwoord aan Johannes en zoals altijd doet hij dat op een volstrekt unieke manier. En hij doet dat net zo indirect als de vraagstelling van Johannes. Maar ik ben ervan overtuigd dat Johannes, misschien niet direct, maar dat hij het is gaan begrijpen, dat hij heeft gekauwd op die woorden van Jezus. In eerste instantie, misschien kwamen ze heel verkeerd bij hem binnen. Zou me niet verbazen. Maar hij is erover gaan nadenken. Hij is gaan bidden. En ik ben overtuigd dat hij het gesnapt heeft. Johannes vroeg namelijk niet openlijk aan Jezus, bent u de Messias? Waarom niet? Het was de tijd van Jezus nog niet om gearresteerd en gedood te worden. En op het moment dat Jezus zich openlijk uit zou spreken en daar zou zeggen, ik ben de Messias, met die woorden ook, ik ben de Zoon van God, de Gezalfde, dan zou dat proces versneld worden. Dus Johannes stelt hem een verkapte vraag. Bent u degene die wij verwachten? Dat is lekker vaag. maar ze weten allebei waar het over gaat. En Jezus geeft hem net zo'n indirect antwoord terug. Hij zegt niet, ja, ik ben de Messias, ik ben, enzovoort. Maar in zijn antwoord ligt het wel degelijk opgesloten. Ja, ik ben het, Johannes, en laat mij je uitleggen wat je kunt verwachten. En daarom is het thema, of beter, de vraag vanmorgen aan ons, wie verwacht jij eigenlijk? Johannes die vraagt, waar blijft het oordeel? Dat is gewoon de kern van wat hij vraagt. Waar blijft nou dat oordeel en dat vrederijk? Maar Jezus laat zien, ik kom eerst met de genade. En om dat te illustreren, citeert Jezus verschillende profetieën, met name uit Jesaja. En in die profetieën sluit hij wel degelijk aan bij dat vrederijk. Ik heb er een aantal voor je op een rijtje gezet om thuis na te lezen. En dan zegt Jezus, en dan pakt hij dus verschillende profetieën van Jesaja aan elkaar. Hij zegt, blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Daarmee zegt hij dus, Johannes, dit rijk is nu wel degelijk aangebroken. Je vergis je niet, lieve neef, lieve dienaar van God, je vergis je echt niet. Dit zijn de tekenen ervan. Het rijk is aangebroken, maar ik laat eerst Gods genade en geduld zien en het oordeel wordt nog uitgesteld. En dit is, joh, dit is Gods genade ten voeten uit. Dit is wie God is. Dit is ook wat Advent mag betekenen, dat je dankbaar bent dat God dat oordeel nog steeds uitstelt. Waarom? Omdat God niet wil dat mensen verloren gaan. Dat is nooit Gods verlangen. Dat is nooit Gods bedoeling en wil. God wil niet dat mensen verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. En daarom stelt hij dat oordeel uit. Laat ik het heel persoonlijk maken. Denk op dit moment eens even aan wie jou lief is. En wie dat evangelie nog niet kent. Of nog niet aangenomen heeft. Dat roept iets op. Als het goed is. Als het dat al bij jou en mij oproept, hoeveel meer bij God? Die niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Advent is ook het feest van Gods genade en geduld. Die zegt, ik wacht nog steeds met dat oordeel, omdat ik niet wil dat sommigen verloren gaan. God is niet de God die in Jezus gekomen is met vertoon van heel veel macht en geweld. Om zijn liefde aan mensen op te dringen. God is de God die in Jezus zo kwetsbaar naar ons toe is gekomen. Dat het haast pijnlijk wordt voor ons. Dat het moeilijk wordt voor ons om te geloven dat God zich zo kan vernederen tot een mens. Tot een doulos staat er in het Grieks, een slaaf. Maar dat is Advent, dat is de grote liefde van God. Is Jezus dan daarmee alleen maar liefdevol en geduldig? Is hij slap en machteloos omdat hij geen oordeel kon brengen? Nou nee. Jezus verwijst die twee discipelen en daarmee ook Johannes en ons naar de feiten. Want hij zegt, kijk naar wat je ziet en hoort. Nou eerlijk gezegd, als ik zo'n tekst lees, dan denk ik, ik vond het antwoord van Jezus niet zo heel pastoraal. Johannes zit in de gevangenis. Het is een neef van Jezus. Johannes is niet achterlijk. Die kent Herodes Antipas. En die weet, ik kom hier waarschijnlijk niet uit levend. Uit deze gevangenis. En dan stelt hij een vraag aan Jezus. En dan krijg je een antwoord. Nou, kijk naar wat je ziet en hoort. Dit is wat er gebeurt. Profetieën van Jesaja. Zalig ben je als je geen aanstoot aan me neemt. Veel sterkte. Bijna. Zo klinkt het, hè? En toch is het een heel behulpzaam antwoord. Want dat heeft Johannes geprikkeld tot nadenken, bidden. Misschien had Jezus op een ander moment wel andere woorden tegen hem gesproken. Dat zou best kunnen. Dat weten we niet. Misschien heeft hij wel gezegd, Johannes, kom op, hou vol. Ook al moet je lijden. Maar Johannes heeft het echt wel begrepen. Kijk naar de feiten, Johannes. En wat denk je dan? Als jij een Messias verwacht met macht, dan ben ik dat toch, Johannes. Ik genees, ik wek op, ik wek doden op, ik drijf demonen uit, ik vergeef, ik herstel. Ik herstel de gemeenschap met God en met elkaar. De doden komen terug, de melaatsen worden gereinigd en ze horen er weer bij. De armen krijgen weer uitzicht. Johannes, ik ben Israël aan het herstellen. En ik ga straks de wereld herstellen. Ik ben niet machteloos. Ik ben niet slap. Ik ben wel degelijk de Messias. Iemand schreef: wat zou het spannend geweest zijn als er nu een dialoog beschreven zou zijn tussen Johannes en Jezus. En als Johannes dan gezegd zou hebben: oké, dank u voor dat antwoord, maar Heer, u weet ook, hè, u haalde Jesaja 61 vers 1 aan, u weet toch ook dat daarin staat dat aan gevangenen vrijlating verkondigd wordt. Waarom zit ik nog vast? Want dat was de tweede verborgen vraag. Jezus weet dat. En in dat licht moet je vers 6 zien. Als Jezus zegt: gelukkig ben je als je aan mij geen aanstoot neemt. Letterlijk: gelukkig is wie niet ten val komt over mij, voor wie ik geen struikelblok ben. Dat klinkt heel cryptisch. Kan dat dan? Kun je struikelen over Jezus? Ja, dat kan. Je kunt aanstoot nemen aan Jezus. En ik zie op zijn minst vier varianten daarvan. De eerste is het lijden in zijn naam. Johannes, ik zei het al, weet ongetwijfeld dat hij lijdt al door in de gevangenis te zitten, dat dat nog verder zal gaan. Dat hij moet lijden om de naam van Christus. En de vraag is: ben je bereid? In het antwoord in vers 6 van Jezus ligt opgesloten: ja, Johannes, jij zult je leven moeten geven voor mij. En we weten dat het gebeurd is, op grond van die andere teksten. Johannes is onthoofd op bevel van Herodes, de man bij wie de liefde voor seks en genot en macht groter was dan het ontzag dat hij ook voor Johannes had. Staat ook in de Bijbel. Hij werd heen en weer geslingerd. Maar die andere dingen, die wonnen het. En als Johannes gezegd had: natuurlijk, Herodes, geen enkel probleem dat u onwettig trouwt met de vrouw van uw broer. Ik bedoel, wat goed voelt, dat is goed en dat moet je gewoon doen, Herodes. En als hij gezegd had: nee, natuurlijk, Herodes, je hoeft je niet te bekeren tot God en tot Jezus. Ieder zijn geloof en laten we elkaar daar vrij in laten. Dan was het een vrij man geweest. Dan had zijn hoofd niet op een schaal geserveerd geworden. Wat letterlijk gebeurd is. Maar Johannes was bereid te lijden om Jezus wil. En wij? Het staat natuurlijk ver van ons bed, hè? De vraag wordt ons nooit gesteld. Maar er zijn zoveel christenen die dagelijks voor deze vraag staan. Ben ik bereid te lijden om de naam van Jezus? Of neem ik aanstoot aan hem en zeg ik: tot hier en niet verder. De kerk in de verdrukking en vervolging en in extreme armoede zegt massaal: ja, ik ben bereid. Het tweede is, verder gedacht op dat lijden, dat je je laat verstikken in de vraag naar dat lijden. Dat zou bij Johannes ook gebeurd kunnen zijn. Als er dan een God is, waarom grijpt hij dan niet in? Waarom laat hij dat dan allemaal gebeuren? Waarom haalt hij mij niet uit de gevangenis? Ik heb hem gediend, ik heb in de woestijn gepreekt, ik heb in een kamelenjas gelopen, ik heb sprinkhanen en honing gegeten, ik heb gepreekt of mijn leven ervan afhing. En nou zit ik hier en ik weet wat er gaat gebeuren. En dat is geen slechte vraag, hè? Dat zou je me nooit horen zeggen. Maar het is wel een vraag die A, al beantwoord is, en B, die een struikelblok kan worden. Die een struikelblok kan worden tussen jou en God, tussen jou en Jezus. Gods genade, Gods liefde en geduld, die stellen het oordeel uit. En daarmee ook, dat is niet te voorkomen, daarmee ook het definitieve einde aan al dat lijden en die ellende. En natuurlijk is dat een spanningsveld. En zeker als je nu zelf leidt, als je hier zit of thuis of waar ook, dan is dat een spanningsveld. En dan heb je die vragen. Maar ga ermee naar God. En als je leert om met dat lijden naar hem te gaan en om dat samen te dragen, dan wordt het draaglijker en dan kun je ook wachten. En dan voorkom je dat het aanstoot wordt, dat je struikelt over Jezus. Het derde is dat Jezus kwam als een dienaar in plaats van als een geweldenaar. En hij kwam niet meteen met die aardse bevrijding. En hij kwam niet meteen met al die andere zichtbare tekenen van dat vrederijk, hè, dat de oorlog zou stoppen enzovoort. En Simeon, dat is een oude profeet die nog net lang genoeg mocht leven om het kindje Jezus in zijn armen te houden in de tempel, die zei ook al over Jezus: velen in Israël zullen aanstoot aan hem nemen. Zullen juist struikelen op dit aspect, dat Jezus niet kwam als een man met openlijk machtsvertoon, maar als een dienaar. En de vierde, dat is dat je aanstoot kunt nemen aan Jezus omdat hij het middelpunt van Gods vrederijk is. En ik vermoed, en eigenlijk wel meer dan vermoeden, dat dit misschien wel ons grootste struikelblok vandaag is in onze samenleving. En daarom ook de vraag aan jou en mij, maar ook aan mensen om ons heen. Neem jij aanstoot aan Jezus zoals hij is? Als de enige weg naar God de Vader? Er is geen twijfel over mogelijk. Ik zou hier tot vanmiddag 4 uur kunnen staan met Bijbelgedeelten met je doornemen dat alles draait om Jezus. Er is geen weg naar God buiten Jezus. Volg je hem? Aanbid je hem? Streef je daarnaar met alles wat in je is om je hele leven aan hem toe te wijden? Volg je echt Jezus? Of heb je je eigen God gecreëerd? Anders gezegd, wie volg je eigenlijk? Wie verwacht je eigenlijk? En dan niet alleen als Jezus straks terugkomt, maar ook vandaag. Wie verwacht jij en wie dien jij vandaag? Want je kunt ook echt over hem struikelen, hè? Als je denkt dat je hem niet nodig hebt. Als je denkt dat je zonder Jezus eigenlijk ook best wel er goed op staat bij God. Want ja, wees eerlijk, je leeft eigenlijk helemaal geen slecht leven. Je doet best wel goede dingen. En die overdreven aandacht voor Jezus, is dat nou echt nodig? Vergeet niet dat zonder Jezus, zonder wat hij heeft gedaan, zonder het offer van zijn leven, zou je voor God niet kunnen bestaan, niemand van ons. Je zou God nooit vader kunnen noemen zonder hem. Ja, ik voel me net een beetje Johannes de Doper in zijn eerdere toespraken. Ik heb echt het gevoel, ik leg nu het vuur aan je schenen. Maar het is wel wat de tekst zegt. Het is wel een antwoord dat Jezus geeft. Je bent gelukkig als je geen aanstoot aan me neemt. Je kunt maar beter weten wie je verwacht voordat je de boot mist. En voordat Jezus tegen je zegt, ik heb jou nooit gekend. Het koninkrijk blijft dicht voor jou. Ook vandaag ligt er een heel groot gevaar op de loer. Het gevaar van een christendom zonder Jezus Christus. Van een God denken te kennen die je er af en toe bij kunt halen, die jouw problemen moet fixen, die aan jouw verwachtingen moet voldoen en die je anders gewoon afschrijft. Want hé, hij moet wel doen wat ik wil. Bonhoeffer schreef het al, gevangen in Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Een christendom van genade zonder bekering, van goedkope genade. Ik heb hem vaker geciteerd. Van een leven dat niet in dienst van God wil staan, maar dat God er gewoon een beetje bij wil hebben. Met een leuk kerkdienstje. Met vooral een vestiging van wie ik zelf ben en hoe ik wil leven. En niet van wat God van mij vraagt. Wie verwacht je eigenlijk? Jezus is wel degelijk degene met macht. Hij is wel degelijk degene die geneest, bevrijdt, opwekt, herstelt. En ja, hij zal straks oordelen. God heeft dat oordeel in zijn handen gelegd. Ook daar geen spoor van twijfel in de Bijbel. Hij zal straks oordelen over wie hem willens en wetens bleef afwijzen. En daar moet je echt je best voor doen. Om hem willens en wetens af te wijzen. Om zoveel liefde van hem te weerstaan. Als je verder leest in Matteüs in de hoofdstukken 11 tot en met 16 en op zoveel andere plaatsen, dan lees je ook dat inderdaad heel veel mensen aanstoot aan Jezus nemen. Maar ook dat Jezus wel degelijk degene is die straks het oordeel van God voltrekt. Zelfs in dit hoofdstuk 11. Ik heb het niet laten lezen omdat het wat veel anders zou worden. Maar lees het maar na. Dus zie hem niet als een wijze, maar verder machteloze rabbi. Maar zie hem echt wie hij is als de Zoon van God. Als de enige weg naar God. Als degene die alle macht in hemel en op aarde heeft gekregen. Maar zie hem vooral zoals hoofdstuk 11 eindigt. Als diezelfde Zoon van God zegt: kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. De liefde van God komt altijd, altijd voor het oordeel. En ook als je God niet begrijpt, alsjeblieft, blijf hem zoeken. Kijk naar de feiten. Hoor en zie wat er gebeurt en gebeurd is wereldwijd. Dat God trouw is. Dat hij zijn kerk laat groeien op zoveel plaatsen in de wereld. En ook in ons land, dat hij trouw is aan zijn kerk en voor ons zorgt. Dat wereldwijd volken worden bereikt, mensen worden gered. En dat God ook met Israël tot zijn bestemming zal komen. Geen twijfel mogelijk. God is trouw en God is goed. De oproep uit deze verse is: wijd vandaag je leven toe aan Jezus. En stel het niet uit. Ren alsjeblieft keihard weg, zo hard als je kunt, van religiositeit. Van een soort soft comfort christendom. Maar durf Jezus te volgen. En durf die punten van aanstoot te overkomen in zijn kracht. En geef je helemaal aan hem over. Je beloning zal groot zijn. Vandaag en straks als hij terugkomt. En laat dit ons gebed zijn. Kom, Heer Jezus. Kom spoedig. Amen.